Gemeente, vooraf doe ik een aantal mededelingen. Deze week zal de najaarsverkoping plaatsvinden aanstaande vrijdagavond van 8:30 tot 9:00. En zaterdagmorgen van 9:30 tot 1:00. Daar bent u alle hartelijk welkom. Dan is er vandaag de eerste huwelijksafkondiging van Paul Kiewiet en Hanke van Leeuwen. Volgende week zondag hoopt in beide diensten u voor te gaan, dominee Van der Zwan. De collecten, vandaag is er 1 collecte voor de kerkelijke kassen. En volgende week zal er 1 collecte zijn die is bestemd voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 142ste psalm, de versen 4 en 5. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen en ik riep tot u. Ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. 142, 4 en 5. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Uit het woord des Heren lezen wij het 13e hoofdstuk van de profetie van Zacharia. Zacharia 13. Na de schriftlezing zingen we het 9e vers van Psalm 34. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te allen tijd nabij en goed. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat ze niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. En zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te dien dagen dat die profeten beschaamd zullen worden, niegelijk vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert. En ze zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet. Ik ben een man die het land bouwt, want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis van mijn liefhebbers. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere. De 2 delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven, maar het 3e deel zal daarin overblijven. En ik zal dat 3e deel in het vuur brengen en ik zal het louteren gelijk men zilver loutert. En ik zal het beproeven gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk. En het zal zeggen, de Heere is mijn God.
Thank you.
gemeente, het laatste gedeelte van het 13e hoofdstuk van de profetie Zacharia is een gedeelte dat wij in de periode die achter ons ligt nog niet met elkaar hebben overdacht. De versen 7 tot en met 9. Ik wil met u dat vanmorgen overdenken en daarin het woord van de Heere horen. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven. Maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen. En ik zal het louteren gelijk men zilver loutert. En ik zal het beproeven gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen. En ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk. En het zal zeggen, de Heere is mijn God. Wij willen eerst samen de Heere om zijn zegen bidden. Wij doen voorbeden voor de zieken in het ziekenhuis. Daar is nog altijd broeder Frans Koten en ook broeder J. Holleman. We dragen ze aan de Heere op. Genadige God, u geeft ons deze zondag. U geeft ons deze dag die naar uw naam genoemd is en waarop uw evangelie weer mag uitgaan. En u geeft ons de gelegenheid om naar dat evangelie te komen luisteren. In de afgelopen week spaarde u ons en gaf u ons voor dit aardse leven al zoveel. En u ging daarmee door ook op deze eerste dag van de nieuwe week. We mochten ontwaken, we mochten ons klaarmaken om naar de kerk te gaan. U gaf ons daar de kracht en de gezondheid toe. En nu zijn we hier, heren. Niet om naar mensenwoorden te luisteren, maar om naar uw woord te horen. Dat woord dat u ons hebt willen toevertrouwen. Alweer een nieuw bewijs van uw goede en trouwe zorg. En meer nog, een bewijs ook van het feit dat gij genadig zijt. En dat u de gelegenheid zoekt en geeft om aan zondaren genade te bewijzen. Allereerst door van die genade te spreken en te laten spreken in de verkondiging van uw woord. En u wilt zelfs nog verder gaan, heren, ons niet alleen maar te laten horen dat er genade is, maar ons ook door uw Heilige Geest doen beleven wat genade is en wat genade uitwerkt. Heren, laten we u oprecht mogen danken voor het onfeilbare getuigenis van die genade. En voor het feit dat u ons, juist ons, bevoorrecht hebt door ons dat woord in handen te geven. Hoeveel zijn er in deze wereld die van dat woord niet weten? Die er in vorige geslachten misschien wel van hebben geweten, als ze terugdenken aan ouders of grootouders of nog verder terug, dan kunnen ze zich nog wel herinneren dat dat mensen waren die bij de Bijbel zochten te leven en die naar uw huis gingen, maar zij hebben een andere keus gemaakt en ze hebben dat woord weggedaan, gesloten gehouden en zo zijn er zoveel en zo komen er hoe langer hoe meer. En er zijn er ook in deze wereld nog zoveel voor wie dat woord nog nooit een bekende grootheid geworden is, die nog altijd in duisternis leven en in blindheid en over wie leven het licht nog nooit, het echte licht nog nooit geschenen heeft en die nog nooit van die naam van de Heer Jezus gehoord hebben. Er zijn er die verstrikt zitten in andere godsdiensten waar ze zich sterk mee maken, waar ze zich gelukkig in proberen te voelen, maar wat uiteindelijk toch niet zal leiden tot de eeuwige zaligheid. Want er is geen andere naam onder de hemel gegeven tot zaligheid dan de naam van Jezus. En buiten Jezus is geen leven. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Heren, wat is er dan in ons dat wij het voorrecht ontvingen om die naam te horen noemen en van die naam en van zijn werk te lezen? Wat hebben wij dan gedaan dat wij dit voorrecht zouden krijgen? Dat is ook puur genade. Daar hebt u al onderscheid gemaakt waar het niet is. O God, wij bidden van u, geef dat we het zien mogen. En dat we de gelegenheden die gij geeft, nu u ons er zo dichtbij brengt, niet verkwanselen en vermorsen, maar dat we er gebruik van mogen maken. Om niet te rusten, maar u de Heere te zoeken totdat we u gevonden hebben. Dat evangelie te bestuderen, te onderzoeken met een biddend hart, totdat we het verstaan hebben. En totdat we begonnen hebben althans te verstaan wat tot onze eeuwige vrede dient. En als dat begin er is, Heere, dan komt er een honger in ons leven om er meer van te weten en er meer van te kennen en er meer van te beleven. We vragen van u, Heere, werk dan in onze harten. Als het nog nooit zo ver kwam, doe het dan vandaag, Heere, met de onwederstandelijke kracht van de Heilige Geest. En wilt u uw woord indragen en het ons tot bekering doen brengen. En als dat woord van u al eerder een kracht tot zaligheid in ons leven werd, Heere, laten we het dan opnieuw eens mogen ondervinden dat gij uw woord nog altijd uitzendt. Opdat het nuttig zou zijn tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Zegen zo ook deze kerkdienst en deze zondag. En wilt u in ons midden wonen en werken. En wees ook daar en overal waar uw woord verkondigd mag worden, Heere. Op deze dag laat het dienstbaar zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk. En daarin ook aan de verheerlijking van uw grote naam. Wij mogen u de Heere onze zieken opdragen. In het ziekenhuis zijn ze nog altijd, broeder Frans Koten, broeder Jan Holleman, allebei op een hele verschillende manier met ziekte en zorg bevangen. Hun weg is een hele andere, hun leeftijd is ook heel verschillend. Maar heren, in één ding komen ze overeen. Ze hebben toch wel heel bijzonder ook uw zorg nodig. Uw zorg voor hun lichaam, uw zorg ook voor hun ziel. Wat is een mens, Heere, als ziekte hem aangrijpt? En als hij mogelijk ook wel in het gevarengebied terechtkomt, waar de dood zijn handen naar een mensenleven uitstrekt, om dat mensenleven af te snijden. Heere, wat is dan een mens? En wat zijn dan de omstanders? Hoe zwak, hoe klein en hoe gering? En dan kan het alleen goed gaan als u spaart. Als u verzorgt, als u gedachtig bent en als u zegent, als u ook de middelen zegent. Heere, blijf dat doen en geef dat uw gunst door hen gezocht mag worden en dat ze het ook in deze weg mogen ervaren. Wat we zojuist gezongen hebben, als mij geen hulp of uitkomst bleek, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. En dat zowel lichamelijk als geestelijk. Zegen ze zo, Heere. En zegen alle die beproefd worden, die gelouterd worden, die het moeilijk hebben, die tegenspoeden hebben. Heere, laat u in al de omstandigheden van het leven niet onbetuigd. Vergeef, o God, genadig al onze zonden. Scheld ons al onze misdaden kwijt. En wilt u ons niet aanzien in onszelf, want dan kunt u ons geen gunsten bewijzen. Dan moet u ons voorbijgaan, maar gedenk ons in het aangezicht van uw Zoon, in de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 22e psalm, het 8e en het 10e vers. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd, Maar gij, o Heer, tot wie mijn ziel zich keert, sta niet van ver. Vers 8 en vers 10 van Psalm 22.
Thank you.
Gemeente, het zal me niet lukken om met u ook het laatste hoofdstuk van de profetieën van Zacharia te overdenken. Want ik vertel u geen nieuws als ik zeg dat de dingen nogal veranderd zijn in de afgelopen weken. Maar ik wilde toch graag met u nog een keer stilstaan bij het laatste deel van het hoofdstuk waar we al een paar keer eerder bij hebben stilgestaan. Het 13e hoofdstuk van Zacharia. En dan inderdaad, zoals ik u gelezen heb, de versen 7 tot en met 9. Het is met die profetieën van Zacharia en trouwens ook met de profetieën van de andere profeten vaak niet zo gemakkelijk om te concluderen over welke tijd zij nu spreken. Soms spreken ze over hun eigen tijd. Soms spreken ze zelfs wel over het verleden. Andere keren spreken ze over de dingen die nog gebeuren gaan, maar in een betrekkelijke nabije toekomst. En soms spreken ze over dingen die gaan gebeuren in een hele verre, verre toekomst, tot aan het einde der tijden toe. En waar gaat het nou over in een bepaald gedeelte? Is dat nou iets van de tijd van de profeet zelf? Is dat nou iets van de toekomst, maar dan betrekkelijk dichtbij? Of is het nou een stuk toekomst heel ver weg? We hebben met elkaar al het een en ander overdacht uit dit boek van de profeet Zacharia. En we hebben toen gezien dat in bijvoorbeeld hoofdstuk 9 het voor een heel groot deel ging over de dagen van Zacharia zelf. En over wat de Heere in zijn tijd zou gaan doen, of heel binnenkort. We hebben ook gezien, en dat was in hoofdstuk 11 eigenlijk, dat de profeet Zacharia sprak over toekomstige dingen. Maar niet eens van zijn tijd gerekend, zo heel ver in de toekomst. Een week, een eeuw of 3, 4 maar. En dan spreekt hij over de herder. Dan spreekt hij over de Heere Jezus, die verkocht wordt, die afgekocht wordt door het volk, waarvoor het volk eigenlijk niet meer over heeft dan 30 zilveren penningen. En daarmee is het dan wel betaald. Dat ziet op de verwerping van de Heere Jezus, zoals we dat ook getekend vinden in de evangeliën bijvoorbeeld. Toen kwamen we bij de hoofdstukken 12 en 13 en we zagen dat de profetie toen ineens een hele verre vlucht nam en ging spreken over dingen die nog veel later zouden gaan gebeuren. De bekering van Israël, het bewaard worden van Israël allereerst, maar ook de geestelijke herleving van Israël, het werk van de Heilige Geest als hij op Israël zou komen, en de bediening voor het volk Israël ook uit het bloed, uit de fontein van het bloed van de Heere Jezus Christus, met als gevolg daarvan ook de heiliging van het leven. Maar dat is allemaal ook voor vandaag nog toekomstmuziek. Dat moet nog gebeuren. Dat zijn voorzeggingen die nog altijd op vervulling wachten. En dan komen we bij vers 7 van hoofdstuk 13. En we kunnen uit de tekst zelf al geredelijk opmaken dat de profeet nu in één keer weer terug is. Terug is bij dat hele verre toekomstige vandaan. En dat hij weer terug is in de tijd waar hij in hoofdstuk 11 ook over sprak. De tijd van de komst van de Messias en van de verwerping van de Messias. En wat er dankzij en mee ook ten gevolge van de verwerping van de Messias met het volk Israël zou gaan gebeuren. Ik zei, dat kunnen we uit de tekst zelf geredelijk opmaken, want u weet dat de woorden van vers 7 enigszins gewijzigd in het woord van God nog een keer terugkomen. En we vinden ze dan opgetekend in het Matteüs en het Marcus evangelie uit de mond van de Heere Jezus, gesproken in de laatste nacht van zijn leven, toen hij met zijn discipelen aan de paasmaaltijd aanzat. En toen het in die gesprekken aan de paasmaaltijd onder andere ook ging over wat er nu heel aanstonds met hem zou gaan gebeuren. Toen heeft de Heer Jezus over het lijden gesproken, dat heel dichtbij was. Nog dezelfde nacht zou hij gevangen genomen worden en de volgende dag zou hij gedood worden. En in dat verband, leest u het maar na in Matthäus 26, heeft Jezus toen gegrepen naar het boek van de profeet Zacharia. En we horen hem deze woorden uit vers 7 citeren. En op zichzelf toepassen. En als het in dat woord gaat over de schapen die verstrooid zullen worden, dan past hij dat op zijn discipelen toe. Zij zijn die schapen die nu verstrooid zullen worden. Als de herder geslagen wordt, zullen de schapen allemaal wegvluchten. Ze weten geen raad meer. Wel nu, omdat de Heer Jezus zo deze woorden van Zacharia heeft geïnterpreteerd, kunnen wij geen andere uitleg eraan geven dan hij eraan gegeven heeft. En zullen we Zacharia 13 vers 7 tot en met 9 ook moeten gaan lezen in het licht van Jezus' exegese van deze woorden. Een woord gericht tegen een zwaard. Zwaard wordt aangesproken. En waar heb je nou een zwaard voor? Waar gebruik je nou een zwaard voor? Dat is een instrument om iemand mee te kwetsen. Als het even kan, zelfs te doden. Het is een zwaard dat dodelijk kan zijn. Waarmee wraak geoefend kan worden. Waarmee een gevecht kan worden beslist. Het is een instrument van de dood. En dat zwaard moet ontwaken. Dat wil zeggen, het moet tevoorschijn komen. Het moet uit de schede gehaald worden. En het moet gebruikt worden om inderdaad mee te slaan. Niet zomaar een klein beetje slaan, maar echt dodelijk treffen. En wie moet dat zwaard dan dodelijk treffen? Mijn herder, zegt de Heer. En daar heb je het verband met hoofdstuk 11, waar het ook over die herder ging. Die herder die om zijn loon vroeg, weet u nog, geef me mijn loon. En toen gaven ze dat loon wat eigenlijk geen loon was, maar een afkoopsom. En dat was de Heer Jezus. En dit is niemand anders dan hij opnieuw. De heiland, een zwaard dat opgeroepen wordt om de heiland dodelijk te treffen. En die herder, Gods herder, wordt ook genoemd de man die mijn metgezel is. Metgezel. Daar gebruikt Zacharia een woord dat verder in het hele Oude Testament alleen maar in het boek Leviticus een paar keer voorkomt. Hele tijd geleden maakte Mozes ook gebruik van dat woord. Daarna vind je het helemaal niet meer terug. Lijkt het wel alsof het in onbruik geraakt is, zoals dat in een levende taal met diverse woorden inderdaad het geval is. Woorden die vroeger gebruikt werden, zijn soms helemaal verdwenen uit het spraakgebruik. Maar Zacharia, even later, haalt dat ouderwetse woord weer op. Wat is dat? Een metgezel. In Leviticus is het vertaald met de naaste. Maar het is wel een ander woord dan het woord dat normaal ook met naaste vertaald wordt. Het is een hele bijzondere naaste. Het is een woord dat duidt op een hele intieme relatie. Zeer goede vriendschap. Zeer hechte nabuurschap. Zowat zo intiem als bloedverwantschap. En het is duidelijk uit bijvoorbeeld Leviticus 24, dat mensen in zo'n relatie uitermate voorzichtig met elkaar moeten omgaan. Ik geef u één voorbeeld, Leviticus 24, vers 19. Daar lezen wij, als ook iemand aan zijn naaste, dat is datzelfde woord, metgezel, een gebrek zal aangebracht hebben. Gelijk als hij gedaan heeft, zo zal ook aan hem gedaan worden. Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand. Gelijk als hij een gebrek een mens zal aangebracht hebben, zo zal ook hem aangebracht worden. Zie je, een woord dat er eigenlijk op wijzen wil hoe voorzichtig je nou met name met zo'n metgezel moet omgaan. Die relatie brengt dure verplichtingen mee. Je kunt niet zomaar met zo'n metgezel handelen zoals met een ander willekeurig mens. Zeker niet. Het gaat om de zeer zorgvuldige behandeling die je zo'n metgezel moet geven. Nou, houdt u dat in gedachten. Ik kom daar straks op terug. God heeft dus ook zo'n metgezel. Zo staat hier eigenlijk. Iemand met wie hij op een hele bijzondere manier een intieme relatie onderhoudt. En dat wijst erop, hier heb je nou ook weer zo'n voorbeeld uit het Oude Testament. Ik weet wel, in het Oude Testament vind je het leerstuk van de drie-eenheid niet zo duidelijk geopenbaard. Dat is veel duidelijker en vollediger bekendgemaakt in het Nieuwe Testament. Maar in het Oude Testament vind je er toch de sporen van terug. Bijvoorbeeld ook hier. Want als de Heer Jezus door God zelf mijn metgezel genoemd wordt, dan wijst dat erop dat hij niet maar alleen een gewoon mens is geweest. Maar meer dan een mens. Iemand die dicht, heel dicht bij God stond. Die zelfs de goddelijke natuur deelachtig was. Die zelfs Gods eigen zoon was. En zo heeft de Heer Jezus het ook bedoeld. En ik weet niet of deze woorden de Heer Jezus voor de geest stonden toen hij het zei. Ik en de Vader zijn één. Hij heeft zich Gods metgezel geweten. Dicht bij God. Of zoals hij later zelf zegt, die in de schoot des Vaders was. Nou, dichter bij de Vader, dat kan eigenlijk niet. En u moet deze herder metgezel door het zwaard getroffen worden. Wie zegt dat dan tegen het zwaard? Nou, dat blijkt wel. Zwaard ontwaak tegen mijn herder. Dat zegt God. De man die mijn metgezel is, dat zegt God. Het is God die het zwaard oproept. Het gebeurt naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Het behaagt de Heere hem te verbrijzelen. Zo zegt Jesaja het. En nou moet u daar eens even bij stilstaan, gemeente. Als we zo geprobeerd hebben de woorden een juiste betekenis te geven, moeten we er eens even bij stilstaan en eens verder over nadenken. Want hier gaat het over het grote verlossingswerk dat de Heere tot stand brengt. Het verlossingswerk waarbij verloren zondaren behouden kunnen worden. Het verlossingswerk dat God zelf heeft uitgedacht en uitgevoerd. En hoe is dat nou gegaan? Let u erop dat dat verlossingswerk van meet af een goddelijk karakter heeft. Dat daar niks van de mens bij is. Oh ja, die fariseeën en die joden in het algemeen, die hebben straks geroepen voor het rechthuis van Pilatus, kruist hem. Die hebben tot dat zwaard geroepen dat het moest ontwaken en dat ze het die herder maar weggedaan moest worden. Maar dat zij dat riepen, dat was hun verantwoordelijkheid, zeker. En daar zullen ze ook verantwoordelijk voor gehouden worden. Maar dat was niet de eerste keer dat dat zwaard was aangesproken. dat had God ook al tegen het zwaard gezegd. Het is naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Zo lezen we in Handelingen 2 met die diepe woorden die wij niet kunnen vatten. Die we wel kunnen naspreken, eerbiedig naspreken, aanbiddend naspreken. Maar die we niet kunnen doorgronden. Net zo min als dat woord van Paulus in Romeinen 8. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Moet je eens proberen over na te denken en dat te doordenken. God heeft van zijn zoon gezegd, deze is mijn geliefde zoon. Mijn geliefde zoon. En als God dat zegt, dan is het zeker zo, gemeente. Dan is deze herder Gods geliefde zoon, in wie hij al zijn welbehagen heeft. En dan stelt God er zo'n zeer prijs op het werk, op de persoon van zijn zoon, dat hij hem boven alles waardeert en dat hij daarom het menselijk geslacht ook de opdracht geeft, hoort hem. Luister niet naar iedereen, maar als je luistert, luister naar hem. Deze geliefde zoon van God heeft God op een gegeven ogenblik toch niet gespaard. Toen hij zijn gebed opzond, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toen heeft de Vader daarin de ziel van de lijdende knecht des Heren opgeantwoord. Nee, mijn zoon, want ik heb het zwaard opgeroepen. En het behaagt mij. Ik begrijp dat woord ook niet. Het behaagt mij u te verbrijzelen. Ziet u wat het God gekost heeft? We hebben het er wel eens over wat het de Heer Jezus gekost heeft. En zeker, er is alle reden om erover te spreken. Over de prijs die de Heiland heeft moeten betalen om de zaligheid van zijn kerk te verzekeren. Maar let u er ook eens op wat het God de Vader gekost heeft. Zijn eigen zoon. Zijn enig geboren zoon. Moest hij overgeven aan het zwaard, aan de bittere en smadelijke dood aan het kruis. De Vader had het bevel gegeven dat hij gekruisigd zou worden. En wat zegt ons dat? Gemeente, dat zegt ons dit, dat het en de Vader en de Zoon zowel als de Vader, ontzaglijk ernst geweest is. Met het verlossingswerk. Met de zaligheid van zondaren. Daar heeft God het offer voor gebracht door zijn zoon af te staan. En daar heeft Christus het offer voor gebracht door zichzelf te geven. Zoveel ernst maakte God ermee om zondaren zoals u en ik zalig te kunnen maken. Omdat hij niet zonder die verloren zondaren wilde. Hij had het ook gekund natuurlijk. Als Heer, als Israël gezondigd heeft in de dagen van Mozes. Ik denk aan de tijd toen ze rondom het gouden kalf gedanst hadden. Toen zei God tegen Mozes. Ga maar terug uit dat volk. Ik ga dat volk in één ogenblik door de bliksem treffen. En ik vernietig ze in één keer allemaal. En dat had God ook met de hele mensheid kunnen doen. En niemand had zijn hand kunnen opheffen en tegen God zeggen, oh, wacht eens even. Nee, iedereen had moeten buigen en zwijgen. Als God in de Bijbel genoemd wordt de grote pottenbakker, dan mag hij doen wat de pottenbakker doet. En als de pottenbakker bezig is om een vaas of wat anders te maken, en het gaat niet naar zijn zin, het lukt hem niet, dat ding krijgt niet de vorm die hij er eigenlijk voor bedoeld had, dan doet hij dat brok klei weer weg. En hij begint opnieuw. Had de pottenbakker dat ook met ons niet kunnen doen, met de hele mensheid? Wat was er dan van ons terechtgekomen? Wat was er van Israël terechtgekomen als de Heere gedaan had wat hij tegen Mozes zei dat hij zou doen? Het was absoluut radicaal verloren geweest. Reddeloos verloren. We zouden allemaal zijn omgekomen en dat voor eeuwig. En dat wilde God nou juist niet. Dat wilde hij niet. Maar hoe moest dat dan? En toen heeft God een weg uitgedacht die geen vlees, die geen mens ooit zou hebben kunnen uitdenken. Toen heeft God besloten intern in de drie-eenheid dat er een offer gebracht moest worden. Maar geen offer van dieren en geen offer van goud en van zilver en geen offer hoe kostbaar dan ook. Maar de ziel die zondigt, die moet sterven. En toen moest er een offer komen dat in de plaats van die zondigende ziel zou komen. Maar welk offer dan? Er was er maar één. Er kwam er maar één voor in aanmerking. Gods metgezel. En ik mag daar niet over fantaseren, gemeente, want de dingen zijn veel te heilig. Maar probeer u een ogenblik te verplaatsen in dat interne trinitarische beraad tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Toen de Vader de vraag stelde: wie is hij die met zijn hart borg zal worden? En dat toen de Zoon geantwoord heeft: zie, ik kom. En dat toen de afspraken, om het maar menselijk te zeggen, gemaakt zijn. En dat de borg zich bereid verklaard heeft om in de volheid des tijds naar deze aarde te komen. En dat hij zich bereid verklaard heeft om al datgene te doen wat in de wet van God geschreven staat. En te gehoorzamen. Ook als zijn vader hem de weg naar het kruis wees. Te gehoorzamen. Ook op het moment dat het zwaard tegen hem ontwaken moet. Te gehoorzamen. En dat de Vader toen besloten heeft: zo zal het gaan en ik geef mijn Zoon. En ik spaar hem niet. Is dat geen wonder? Gemeente, voordat er nou iets is van beleving van deze dingen in ons leven, voordat de mens nou persoonlijk en bevindelijk kennis krijgt aan deze dingen, is het dan toch al niet een aanbiddelijk wonder als we alleen al nadenken over wat God gedaan heeft toen hij zijn heilsplan maakte en zijn heil werkelijk ging uitvoeren? En dan te meer aanbiddelijke wijsheid en genade van God. Als je nou mag leren geloven in je leven, dat dat offer ons ook persoonlijk ten goede komt. En als die dood van Christus nou mijn leven is geworden. En als dat bloed van Christus nou mijn zonde ging bedekken. En als dat werk van Christus nou op mijn rekening komt en zijn gerechtigheid mij toegerekend wordt. En mijn schuld verdwijnt, omdat die op hem gelegd wordt. Gemeente, deelt u in die vruchten? Zometeen daar iets meer over. Maar eerst de tekst verder lezen, want een onmiddellijk gevolg van het geslagen worden van de herder is dat de schapen verstrooid zullen worden. Nou, dat was ook al in het 11e hoofdstuk duidelijk, toen die staf samenbinders verbroken werd. Toen was de broederschap tussen Israël en Juda voorbij. Toen viel het volk uit elkaar. En toen heeft de profeet al aangekondigd, en dat wordt hier eigenlijk ook nog op een andere manier gezegd, toen zou de verstrooiing beginnen. De verstrooiing die over het Jodendom inderdaad gekomen is. Na de dood van Christus, niet onmiddellijk, maar een aantal decennia later is het toch begonnen, nietwaar? De verstrooiing, de diaspora, zodat je ze overal in de wereld vindt, de wandelende Jood die nergens thuis is. En nog op een andere manier wordt het oordeel hier aangekondigd. Ik lees met u verder in vers, ik sla een paar woorden uit vers 7 over. Maar in vers 8 daar lees je dat twee delen van het volk zullen worden uitgeroeid. Twee derde van het volk komt om. Woorden die we op een andere manier terugvinden bij Jesaja en bij Ezechiël. En ik denk dat we hier moeten denken aan dat verschrikkelijke wat er in het jaar 70 gebeurd is. Een jaar of 30, een jaar of 40 na datgene dat we beschreven vinden in de evangelie omtrent de dood en de opstanding van de Heer Jezus. De verwerping van de zaligmaker. Dat verschrikkelijke toen Jeruzalem belegerd is door de Romeinen. En toen de Romeinen ontzaggelijk veel slachtoffers gemaakt hebben. En toen de Joden ook intern zo verdeeld waren en zo tegen elkaar opstonden dat ze elkaar ook naar het leven stonden. Duizenden zijn er toen door het zwaard gevallen en slechts een deel is ontkomen en heeft overleefd. Overleefd, ja. Want er was ontkoming. Hoe ernstig het oordeel ook was en al leek het op een totale vernietiging. Toch zijn ze niet allemaal omgekomen. Het derde deel is behouden. Is dat derde deel dan zo dat het aan Gods doel beantwoordt? Is God over dat derde deel dat hij spaart tevreden? Nee, dat kan ook niet gezegd worden. Dat derde deel is ook niet zoals het zou moeten wezen. En daarom moet dat ook nog gelouterd worden. Net zo als het metaal gelouterd wordt met vuur. Moet gesmolten worden. En dat wijst op de intensiteit van de hitte. Vuur. Maar dit keer heeft het vuur niet ten doel om te verbranden en te verteren. Ditmaal heeft het vuur niet ten doel de ondergang. Gebeurt wel als je hout in het vuur gooit. Maar als je zilver of goud in het vuur komt, dan verteert dat niet. Dan wordt dat gezuiverd. En dat is de bedoeling. Zoals het met goud en met zilver gebeurt. Maar het is toch al gebeurd. Ze zijn toch al in de ballingschap geweest. Ja, dat is waar. Ze zijn al een keer in de smeltkroes geweest. Maar wonderlijk, in Jesaja 48, het tiende vers. En u moet dat maar altijd proberen te doen. Schrift met schrift vergelijken. Als Jesaja 48 vers 10 spreekt over die ballingschap. Dan zegt de Heere, daar zie ik heb u gelouterd. Doch niet als zilver. Met andere woorden, die loutering ging niet diep genoeg. Dat was nog niet genoeg. Dus het moet nog een keer gebeuren. En u zegt Zacharia dat het nu dit keer wel zal gaan als zilver en als goud. En pas dan is het schuim weg. Anders gebeurt het alleen maar oppervlakkig. Dan is er hooguit een uiterlijke terugkeer tot de Heere. Omdat het geweten geraakt is. En omdat er hier en daar wat benauwdheid in het hart ontstaan is. Maar het gaat weer over. Het is net als wat Hosea zegt. Uw weldadigheid is als een morgenwolk. Het lijkt er even op. Maar het is het niet. Het is ook zo weer weg. Maar nu gaat de Heere het als zilver en als goud louteren. En dan bereikt hij zijn doel. En dat wordt nou hier als illustratie gebruikt van wat in het slot van vers 7 staat. Ik sloeg dat over, niet om het helemaal onbesproken te laten uiteraard, maar om het nu te bespreken. God zal zijn hand tot de kleinen wenden. Merkwaardig zo'n woord er ineens tussenin, nietwaar? En wie zijn dan die kleinen? Wie worden daar nou mee bedoeld? Dat zijn de hulpbehoevenden. Dat zijn de onmachtigen. Dat zijn de mensen in nood. Dat zijn de mensen die zichzelf niet redden kunnen. Dat zijn de mensen die geen weg meer weten. Dat zijn de mensen van als mij geen hulp of uitkomst bleek, terwijl mijn geest die mij bezweek en overstelpt was van ellend. Dat zijn dezelfde mensen die in hoofdstuk 11 vers 11 ook ter sprake kwamen. En daar werden ze genoemd de ellendigen onder de schapen. Dus er waren nog gradaties onder de schapen ook. Er was een categorie ellendigen onder de schapen. Dat waren de armste van de armen. Dat waren de schapen die het moeilijkste hadden. Dat waren de schapen die helemaal niks meer over hadden. En waar niemand ook meer iets om gaf. En zo worden ze hier de kleinen genoemd. Waar je natuurlijk aan voorbij zou kijken. Die je over het hoofd zou zien. Dat doe je nou eenmaal met kleinen. Die zie je niet. Of die zie je maar amper. En als je ze amper ziet, dan besteed je er geen aandacht aan. De kleinen in de maatschappij, de kleinen onder de mensen. Maar de Heere slaat ze niet over. Hij wendt zijn hand tot hen. Tot hen, ik mag eerlijk ook lezen, tegen hen. Zo kan het inderdaad ook verstaan worden. Dus het kan positief bedoeld zijn. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden om ze te helpen, om ze op te richten, om ze te troosten. Maar het kan ook betekenen, ik zal mijn hand tegen de kleine wenden. En ik zal mijn hand gebruiken om ook die kleine nog te kastijden, te slaan. Wat is het hier? Ik denk allebei. Ik denk allebei. En dat eerste, dat het tegen die kleinen gericht is, dat zit in die loutering die er overheen gaat. Die tuchtiging. Maar dat de hand tot de kleinen gewend wordt, dat zit in het feit dat Jezus deze belofte, dit woord, deze profetie heeft overgenomen en dat hij daar zijn eigen toepassing achter gemaakt heeft. Want als hij dat gezegd heeft in Matteüs 26, in die laatste nacht van zijn leven, dan zegt hij niet alleen maar dat de schapen verstrooid zullen worden, maar dan zegt hij erachteraan, en nochtans zal ik als de herder u weer voorgaan naar Galilea. Ik laat u niet in de verstrooiing. Ik laat u niet in uw ellende. Ik laat u niet in uw uitzichtloosheid. Al hebt u het verdiend om er wel in achter te blijven. En al weet u geen antwoord meer op de vraag hoe het nou verder moet, ik geef u dit antwoord. Ik zal u voorgaan. Ik zal u weer opzoeken. Ik zal weer mijn herderstaak op me nemen. Het blijft niet in de dood. Het zwaard gaat wel ontwaken tegen de herder. En het zwaard gaat wel fataal zijn uitwerking krijgen. En ik zal wel in het graf gelegd worden. Maar ten derde dagen zal ik weder opstaan. En dan komt er een dag dat ik mijn herderstaak weer op mag nemen. En dat ik mijn schapen weer ga zoeken. Stuk voor stuk. Waar ze zich ook schuilhouden. Waar ze ook verstrooid zijn. Waar ze ook in moedeloosheid zitten. Waar ze geen uitweg meer weten. Ik ga mijn hand ook tot de kleinen wenden. En ik neem ze mee. Achter me aan. Oh ja, dat gaat er dan diep door, gemeente. Want u moet zich dat maar voorstellen. Beproefd worden, gelouterd worden als zilver. Gelouterd worden als goud. Dan gaat het te diep door. Dan leert een mens ook wat het is om van binnen te kreunen. Als de Heer ons laat voelen wat hij allemaal tegen ons heeft. En wat hij ons tegen kan werpen. Als de Heer ons laat zien wat we door onze zonde gedaan hebben. Hoe wij die herder miskend hebben. Hoe we hem uit ons leven hebben wegproberen te duwen. Als de Heer ons laat zien in het licht van zijn heilige wet wat het betekent om zondaar te zijn. En welke schade we onszelf en anderen door onze zonde berokkend hebben. Dan vloeien er tranen. Als de Heere Petrus laat zien wat het is toen hij zei, ik ken die mens niet. En wat de consequenties ervan zouden zijn als Jezus zou zeggen over Petrus, ik ken die mens niet. Dan breekt hij Dan zegt Hiskia op zijn ziekbed, ik word onderdrukt. Dan heeft de mens het niet zo breed. En dan grijp je niet ineens terstond naar de verlossing. Als de Heere ons de zonde ordentelijk voor ogen gaat stellen, gemeente, dan weet hij ons inderdaad op onze plek te brengen. En dat is de plek van de tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. En dan is het niet vanzelfsprekend dat er genade is. En dan zou je het voor een ander kunnen geloven dat er genade voor hem is. Dan is het nog een grote moeite om het voor jezelf te durven geloven. Maar dan is daar toch die hand. Dan is daar toch die staf van de herder. Dan is daar toch die lokstem van de herder. Hij zoekt ze weer op. En wat gebeurt er dan als hij ze opzoekt? Dan deelt hij hen van zijn genade mee. Vrede, zij u lieden. Dan spreekt hij tot hun hart. Dan geeft hij rijke en heerlijke beloften. De tuchtiging deed wel pijn. En het verstrooid zijn deed wel pijn. En de zelfontdekking deed wel pijn. Maar de Heere beoogde het heil van dat derde deel, van die kleinen. En dat zal dan ook inderdaad het resultaat zijn van het werk dat de Heere verricht. Dat derde deel dat hij in het vuur brengt. Ik zei al in vers 11 van hoofdstuk 11 worden ze ook genoemd. En dan worden ze daar genoemd de ellendigen van de schapen. En van die ellendigen van de schapen staat geschreven dat zij op de Heere gingen wachten. Meer bleef er ook niet over. Anders konden ze niet. Wat moet Petrus nou doen als hij aan zichzelf ontdekt is en als hij daar buiten gegaan is en bitterlijk weende? Bij wie kan hij dan wat verwachten? Kan hij naar zijn medediscipelen gaan? Kunnen die hem troosten? Absoluut niet. Kan hij op het verleden terugzien en zichzelf proberen op te trekken aan de ervaringen van het verleden, aan de belijdenissen van het verleden? Hij heeft er overal een dikke streep doorgehaald. Hij heeft het allemaal ontkend. Waar moet Petrus nou heen? Dan is er maar één weg. Op de Heere wachten. Ja, wachten. Want de Heere is ook nog niet eens verplicht om in één keer te antwoorden. Maar wachten. En in dat wachten hopen. In de beproevingen, in de benauwdheden, als er geen hulp meer overbleef. Hopen en zich tot de Heere wenden. En dat staat er nou ook, met andere woorden, in het 9e vers. Die beproeving draagt inderdaad vrucht. Die loutering blijft niet zonder resultaat. Er komt plaats voor de Heere. De ellendigen gingen wachten. En die kleinen die gelouterd worden, die gingen mijn naam aanroepen. Terwijl hun geweten tegen hen getuigde. Terwijl de wet hen aanklaagt. Terwijl de schuld voor hun ogen oprijst. Terwijl ze eerlijk moeten erkennen, Heere, u bent recht in al uw weg en werk. Ook als u me wegdoet. Toch de naam des Heeren aanroepen. Omdat er geen andere weg meer is. En geen andere toevlucht meer overblijft. De naam des Heeren aanroepen. Ze gingen zich vastgrijpen aan dat enige wat er nog was. En wat God niet van hen weggenomen had. Die naam die ze al eerder gekend hadden. Maar waar ze vroeger geen gebruik van maakten. Er was een tijd dat die naam hen niks zei. Er was een tijd dat die naam voor hen alleen maar een klank was. En ze hoorden wel dat de Heere genadig is, maar het zei hen niks. En ze hoorden dat de Heere de barmhartig is, maar ze zei het zei hen niks. En ze hoorden dat de Heere de heilige is, maar ze maakten er geen gebruik van. En ze hoorden wel dat de Heere zich geopenbaard heeft in de Heere Jezus Christus, maar dat liet hen verder onberoerd en ze leefden hun eigen leven. Ze hoorden er niks in. En nu wel. Nu in de benauwdheid door de Heere gebracht. Nu horen ze die naam klinken. En nu horen ze er alles in. En nu beseffen ze dat dat het enige is wat hen overblijft. Daar moeten ze zijn. Daar moeten ze op steunen. Die naam moeten ze aanroepen. Hij is hun enige hulp. En zo roepen ze. Aanhoudend. Dringend. En dan maakt de Heere waar wat hij gezegd heeft. O, subiet. Absoluut. Dan maakt de Heere waar dat een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. Daar gaat God niet aan voorbij. Net zo min als dat hij aan het geroep van Bartimeus voorbij ging, de Heer Jezus. Het leek erop alsof hij er al voorbij ging, maar vanaf het allereerste moment dat hij de roep van Bartimeus hoorde, wist de Heer Jezus wat hij doen zou. Hij wist alleen dat hij het nu nog niet doen zou. Want laat Bartimeus maar even roepen. Laat de mens maar bewijzen dat het hem echt ernst is. En als de Heere dat aanroepen van zijn naam hoort, toen en als het vandaag gebeurt, dus net, nog net één der gemeente, dan geeft hij antwoord. Dan hoort hij. Verhoort hij. En dan geeft hij ook antwoord. En dan zegt hij, van die kleinen, van die verachten, van die mensen die niet meetellen, van die mensen die ook in eigen ogen niks meer zijn, die alles hebben afgeschreven, die gereduceerd zijn tot een hoopje ellendigen, dan zegt hij van die mensen waar niemand meer wat in ziet en waar niemand meer wat mee zou kunnen beginnen, dan zegt hij van die mensen en hij zegt het tegen hen en hij zegt het tegen de duivel. Het is mijn volk. Het is mijn volk. Ze zijn van hem. En als hij tegen de duivel zegt, dan zal de duivel de rekening mee moeten gaan houden dat ze van God zijn. En als hij het zo duidelijk zegt dat zij het in hun ziel horen, dat de Heere zich niet onbetuigd laat, maar dat de Heere zich over hen ontfermt en dat ze er moed uit mogen putten en dat ze vertrouwen krijgen, weet u, dan heeft dat een echo in hun ziel. En dan krijgen zij vrijmoedigheid om in het geloof, dwars tegen alle bestrijding in en tegen alle beleving van onwaardigheid in, dan krijgen zij vrijmoedigheid om in het geloof te zeggen, de Heere is mijn God. Toe-eigening in het geloof. Ziet u hoe dat werkt? Ziet u dat dat niet bij de mens begint? Ik ben een kind van God. Ziet u dat dat bij de Heere begint? Hij is de eerste om wat te zeggen. Oh ja, zij riepen tot de Heer. Dat was ook nog niet het eerste, want de Heer had eerder al zijn naam gegeven. En omdat de Heer zijn naam gegeven had, konden zij hem gebruiken. Uit de nood, als een ellendige, roepen tot hem. Niet als bezittende, maar als arme mensen, als leeggemaakte mensen. En toen zei de Heere, en dat was het eerste, het is mijn volk. En pas als zij dat de Heere horen zeggen, hebben zij recht en hebben ze vrijmoedigheid om te zeggen, maar dan is de Heere mijn God. Niet in omgekeerde volgorde, gemeente. Niet in die manier waarop verschillende mensen het menen te mogen zeggen, ik ben een kind van God, op grond van verbondsrelatie en op grond van ik heb wel eens wat meegemaakt en weet ik wat allemaal meer en ik geloof het toch. Nee, nee, heb je het de Heere wel eens horen zeggen, jij bent van mij. Jij bent mijn kind. Heb je het de Heere horen zeggen als antwoord uit jouw aanroepen van zijn naam. Het vluchten tot hem. Het roepen om genade. Deze dingen worden in de diepte geleerd. En dat moet ook wel, want we waren zo ver van huis. Zo ontzettend ver van huis. Dat volk Israël, die discipelen, Wat waren ze ver van huis? Wat waren ze weerbarstig? En wat waren ze verkeerd? En wat hadden ze nog veel met zichzelf op? En wat stonden ze nog hoog bij zichzelf, ondanks alles wat er al gebeurd was? Maar de Heere werkt het. En zo krijgt hij zijn volk. En zo zal hij ook vandaag zijn volk hebben. Gemeente, horen we daar nou bij? De vraag waar het natuurlijk eigenlijk op uitloopt, dat is: bent u nou ook een van die kleinen? En weet u wat dat is om klein te zijn? Zalig, zalig, niets te wezen. In ons eigen oog, voor God. Weet u daarvan van op de knieën liggen? Gebogen hebben voor de Allerhoogste. Gebogen hebben ook onder de aanklachten, onder de beschuldigingen. Hoe de Heere het doet en op welke manier hij zijn volk in het vuur brengt en loutert als zilver en goud, dat is allemaal weer vrij machtig, welbehagen van de Heere. De Heere doet het bij de een zus en bij de ander zo, maar hij weet ze allemaal op hun plek te brengen. En hij weet ze allemaal arme en behoeftige mensen te maken. En hij weet ze allemaal uit de nood tot hem te leren roepen. En hij weet ze allemaal gebruik te leren maken van zijn naam. Maar hoe het dan gaat en hoe het dan precies gedetailleerd allemaal zal zijn in het leven van die of die, dat ga ik niet verder bespreken, want dan maken we een voorbeeld en dan meten we onszelf van dat voorbeeld af. Dan kan je vergelijken met Abraham en je kan je vergelijken met David en je kan je vergelijken met nog weer een ander. En de Heere doet het bij iedereen toch op zijn eigen manier. Maar de hoofdlijnen zijn hetzelfde, ze worden allemaal klein. Ze gaan zichzelf ook zo leren kennen en als ellendigen en ze worden allemaal hulpbehoevend. En ze leren allemaal roepen, aanroepen, de naam van God gebruiken, vluchten. Kent u dat? Of hoort u bij de twee derden die vroeg of laat verdelgd worden? Want dat staat er ook, niet waar? Dat gaat ook door. We kunnen wel eindigen bij die kleinen waarvan de Heere zegt ze zijn van mij. En die leren zeggen de Heer is mijn God. En dan moesten we ook maar eindigen als het goed is in ons leven. Maar het zou ook kunnen wezen dat, en dat gebeurt met al diegenen die daar niet komen, dat je hoort en blijft behoren bij die twee derden. Die op de brede weg zijn. In het verderf eindigen. Is dat je toekomst? Laat je dan vandaag nog roepen. Overtuigend roepen. Want wie ver van God de weelde zoekt, vergaat eerlang. Maar die kleinen mogen zeggen, maar het is mij goed. Mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Amen. We zingen Psalm 73, het 14e vers.
Thank you.
Laten wij samen danken. Genadige en barmhartige God, wat hebben wij ook vanmorgen weer alle reden om uw naam met dankzegging te erkennen. Ook voor het woord dat u vandaag tot ons sprak. Over die herder die geslagen werd. Op uw eigen bevel. Die zich liet slaan. Die zich tot in de dood heeft vernederd. Omdat het u zoveel waard was om zondaren weer terug te krijgen. En u doet er in hun leven ook alles aan om hen inderdaad weer aan u, de Heere, te verbinden. En als u ze louteren moet, dan loutert u ze. En als u ze heiligen wilt, dan heiligt u ze. En u brengt ze uiteindelijk tot die belijdenis op grond van uw eigen spreken eerst. De Heere is mijn God. Heere, wilt u ons die genade schenken? Wilt u ons dat werk in ons leven, dat werk doen? Wilt u ons die genade van de Heilige Geest geven? En wilt u het doen op uw eigen manier, langs uw eigen weg? Maar breng ons wel daar, Heere, dat wij het inderdaad ook mogen leren geloven. Dat u onze God bent. Dat we door u gered zijn. Dan zijn we niet veel in eigen ogen. Oh nee, dan hebben we dat ook afgeleerd om wat van onszelf te verwachten en hoog bij onszelf te staan. Dan hebt u het waar gemaakt ook, ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En zo is er voor die kleinen, die hulpbehoevenden, die ellendigen die in de Bijbel zo vaak genoemd worden, toch verwachting. U verstoot ze niet, Heer, u zult het niet doen, u zult het nooit doen. Heilig uw woord aan ons hart en breng ons ook vanavond nog weer samen rondom de kandelaar van het evangelie, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 66, het vierde vers, looft de Heer der legerscharen. 4 van 66. En draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.